Ik heb een vraag aan u. Wie, als de Heer hier zou zijn en u zou hij zou u willen knuffelen, omhelzen, zou u dat graag willen? Allemaal? Mag ik allemaal handen zien, vingers zien? Oké. Goed. Dat was alles. Dat wilde ik vragen. Broeders en zusters, we zijn inmiddels met de Bijbelstudies over de tabernakel bij de deur van het heiligdom beland. En de deur van het heiligdom, dat is de ingang, zeg maar, van het heiligdom. In de Statenvertaling wordt gezegd de deur van de tent. Maar die deur, dat was eigenlijk een hangend gordijn. Dus eigenlijk geen deur in de zin van deur zoals wij dat kennen. Maar misschien dat die term is gekozen om, zeg maar, beter onderscheid te maken tussen de poort, waardoor je het tabernakelterrein opkwam, binnenging. Door de poort ging je de voorhof binnen. En door het voorhangsel ging je het allerheiligdom binnen. Dus misschien is die benaming deur gekozen om beter onderscheid te maken. Tino wijst eventjes voor ons aan de poort. De poort, dan kom je de voorhof binnen. En de deur, dan kom je het heiligdom binnen. En dan heb je daar de voorhang. Dan kom je het allerheiligdom binnen. En het allerheiligdom, de naam zegt het al, dat was de meest heilige plaats. Dus als je vanuit de woestijn via de poort binnenkomt en je gaat steeds verder, dan kom je eigenlijk in een steeds heiliger omgeving. Ja? Het is belangrijk dat u die gedachte vasthoudt. En de meeste van ons weten wel dat ingaan door de deur in het heiligdom wijst op de vervulling met de Heilige Geest. En vanavond zullen we het daar in het bijzonder over hebben. En elke christen die heilig wil leven, heeft de vervulling met de Heilige Geest nodig. En waarom? Omdat de Heilige Geest juist de persoon wil helpen. De Heilige Geest wil u en mij juist helpen. En daarom verlangt Hij om u te dopen met zijn geest en met zijn vuur. En broeders en zusters, wie God wil dienen, moet een heilig en een gezalfd leven leiden, broeders en zusters. En dat impliceert ook een voortdurende vervulling met de Heilige Geest. En onze Heer Jezus Christus is niet alleen de poort. We hebben, toen we de Bijbelstudie van de poort behandelden, hebben we gezien dat die poort een typebeeld is van Jezus, maar ook de deur is een typebeeld van Jezus. En ook de voorhang, het voorhangsel is een typebeeld van Jezus. Dat kunt u lezen in de Hebreeënbrief, ik dacht in hoofdstuk 10. En de Bijbel zegt dat Hij de weg is. Als Hij de deur is en de weg, broeders en zusters, is Hij degene die u leidt in dat eeuwige leven, broeders en zusters. En Hij verlangt om zijn aanstaande bruid, en dat is de gemeente. En die aanstaande bruid is in Openbaring een tabernakel genoemd. De gemeente is dus een geestelijke tabernakel. Het is Jezus die zijn bruid gereed wil maken en wil heiligen, totdat zij volkomen onberispelijk en heilig en rein is. En we hebben, toen we de poort hebben behandeld, hebben we gezien dat die poort, als het ware die gordijnen van de poort, waren een prachtig borduurwerk van hemelsblauw en scharlaken en wit. Ik mis er nog één. Welke kleur is dat? Hemelsblauw, scharlaken, wit en purper. En diezelfde kleuren, die zien we ook weer opnieuw in de deur. Ook de deur was een schitterend geborduurd werk. En we hebben bij de Bijbelstudie van de Poort gezien dat dat refereert aan de veelzijdigheid van de taken die hij van God de Vader heeft gekregen. En het refereerde ook aan de macht die hij heeft. Broeders en zusters, zijn goddelijke positie brengt een gigantische macht mee. En we hebben gezien bij de behandeling van de poort dat dat verdisconteerd was in die kleuren van de poort. En nu dus in de kleuren van de deur. En zoals we net zagen toen Tino het aanwees, de deur bereik je wanneer je vanuit de woestijn, zeg maar, door de poort, die voorhof, betreedt. Je passeert het brandofferaltaar, je passeert het koperen wasvat en dan sta je voor die deur. De deur van het heiligdom. En zoals ik net zei, als je die opgang, die wandeling als het ware geestelijk wil zien, dan gaat het dus om de toebereiding van de bruid van Christus. Jezus wil zijn bruid toebereiden voor die dag, die wonderbare dag, dat zij haar man, haar bruidegom zal ontmoeten. En die dag is niet ver meer. Spoedig breekt de dag aan dat de bruid, de gemeente, de bruidegom zal ontmoeten. En als wij vanuit de woestijn door de poort de voorhof binnentreden, dan wil dat eigenlijk zeggen dat, terwijl wij nog een wereldzondig leven leiden, maar we komen de poort binnen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat wij geïnteresseerd zijn in het evangelie. Want de poort refereert aan de verkondiging van het evangelie. Je bent geïnteresseerd en je wil meer weten. En dan kom je bij het brandofferaltaar. En dat brandofferaltaar, dat is het typebeeld van het kruis van Christus. Waar hij onze zonde op zich nam. Waar hij onze schuld op zich nam. Waar hij onze straf heeft gedragen, broeders en zusters. Is God niet wonderbaar? En dan wil je een stap verder gaan. En dan hoor je, je moet je laten dopen. Je komt bij dat wasvat. En in gehoorzaamheid geef je jezelf over in de waterdoop. Dat hebben we ook behandeld de vorige keer. En daarna sta je voor de deur. En die deur verwijst naar de vervulling met Gods Heilige Geest. En broeders en zusters, er is dus een logische volgorde. Op de derde dia kunt u dat zien. Maar ik wil met u lezen Handelingen 2 vers 38. Ik wil heel even met u naar de woorden die Petrus hierover gezegd heeft. Handelingen 2 vers 38. En Petrus zei tot hen, want ze hadden een vraag, het evangelie was verkondigd en ze wilden zich bekeren. En toen was er een vraag, wat zullen we doen? En Petrus zei, bekeer u, en dat is dat koperen brandofferaltaar, neem het offer van Jezus aan. Bekeer u en een ieder wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, dat is dat koperen wasvat. Tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En die drie horen dus bij elkaar. Voor Petrus was het volkomen normaal dat iedereen die Jezus had aangenomen en was gedoopt, vervolgens zou worden gedoopt met de Heilige Geest. Je ziet daar opnieuw die logische volgorde. Ik wil met u lezen 1 Johannes 5 vers 8. En de vorige keer, toen we het wasvat hebben behandeld, heb ik het hier al over gehad. Maar ik wil dat nog een keertje lezen. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. In de hemel zijn er drie personen die getuigen dat u een kind van God bent geworden. Dat is God de Vader, God de Heilige Geest, God de Zoon. Eén God, maar die drie persoonlijkheden als het ware, die getuigen dat u een kind van God bent geworden. En ook op de aarde zijn er drie getuigen dat u een kind van God bent geworden. De geest, het water en het bloed. Is dat duidelijk, broeders en zusters? Een drievoudige getuigenis. Een logische volgorde. Dus de vervulling met Gods Heilige Geest, de doop en de vervulling met Gods Heilige Geest is gewoon geïntegreerd in Gods raadsplan voor ieder kind van God. Het is in zijn ogen een logische en een noodzakelijke volgorde, broeders en zusters. En dat de deur naar Gods, naar de geestesdoop verwijst, is ook op een andere wijze duidelijk te maken, broeders en zusters. Want de voorhof, dat is dus dat terrein buiten het heiligdom, dat wijst op de periode van de wet. Misschien kun je dat even aanwijzen, Tino. Dat terrein rondom dat heiligdom wijst op de periode van de wet. En die periode van de wet die eindigde toen Jezus zonder zonde, zonder schuld voor ons op Golgotha stierf. Toen werd hij als dat lam op dat brandofferaltaar geofferd. En Jezus, omdat hij zondeloos en schuldloos was gebleven, volbracht daarmee de wet. Hij vervulde de wet. In die tijd, broeders en zusters, leefde Israël onder de wet. En daarom was Israël aan het oordeel van God blootgesteld. Tenzij middels het voortdurend brengen van offerdieren verzoening werd gedaan. En daarom was in de voorhof alles van koper vervaardigd. Want koper in geestelijke zin verwijst op het oordeel van God. Maar is wel verbonden aan genade. Op de dia 4 ziet u twee teksten, leest u die voor uzelf. Dia 4, twee teksten. Koper is verbonden, verwijzen naar oordeel, maar verbonden aan genade. Want Jezus vervulde de wet en stierf in onze plaats en onderging Gods oordeel. Is dat genade of niet, broeders en zusters? Dat is genade, toch? Jezus bracht verandering. Jezus bracht genade. En Gods oordeel gaat nu voorbij aan ieder die in Jezus gelooft en hem aanneemt. Voortaan is de gelovige vrij, want hij is bekleed met die smetteloze gerechtigheid van Jezus. Maar, broeders en zusters, wie als christen nog steeds onder de wet leeft of wil leven, in plaats van die genade zich volledig 100% toe te eigenen, die is nog steeds potentieel blootgesteld aan Gods oordeel. Koper verbonden aan oordeel, maar wel met genade. Als je het kruis van Christus vastgrijpt, is er genade en is er redding. En je mag voor God staan alsof je nooit hebt gezondigd. Is dat niet wondervol? Als ik daaraan denk en mijn eigen leven in het verleden bekijk, dan kan ik mij niet voorstellen dat God mij ziet alsof ik nooit heb gezondigd. Hij ziet met volkomen andere ogen naar mij. Als je het Nieuwe Testament leest, al die Bijbelboeken in het Nieuwe Testament wordt geopend met heiligen. We worden heiligen genoemd. Geen zondaren meer. Nee, we worden heiligen genoemd. Zo ziet hij ons. Omdat we Jezus hebben aangenomen. Maar broeders en zusters, goud en alles is het in het heiligdom is van goud gemaakt of bekleed met goud. Goud wijst op de Heilige Geest. En ik wil met u naar Zacharia 4 toe. Zacharia 4. En we zullen vanavond veel uit Zacharia 4 lezen, want dat is zo'n cruciaal hoofdstuk, broeders en zusters. U moet voor uzelf vanaf vers 1 tot en met 14 lezen. Doet u dat thuis. Maar ik wil eerst met u lezen versen 2 en 3. Zacharia die sprak met een engel en die engel zeide tot hem, vers 2, wat zie je? Wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en zie een geheel gouden kandelaar. En die gouden kandelaar, die staat in het heiligdom. En een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen welke boven zijn hoofd waren. En de olijfbomen daarnevens en aan de rechterzijde. Van 1 aan de rechterzijde van het oliekruikje en 1 aan de linkerzijde. Het beeld is dat er een gouden kandelaar is en daarboven een oliekruikje. En daar waren ook 7 lampen op die gouden kandelaar. En er waren daarnaast, aan beide kanten, waren daar olijfbomen gesteld, broeders en zusters. En die olie, die hield die gouden kandelaar continu brandend. Continu brandend. En als je nou vers 12 leest, dan lees je dat in Gods woord die olie als goud wordt beschouwd. En andermaal antwoordende, zo zei ik tot hem, wat zijn die 2 takjes der olijfbomen, welke in de 2 gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten. Dus die olie, die werd beschouwd als goud. Als goud, broeders en zusters. En als we nu teruggaan naar vers 6, dan wordt het duidelijk. Die olie is het beeld van de Heilige Geest. Het goud is het beeld van de Heilige Geest. En als je dan leest in vers 6, toen antwoordde hij en sprak met mij zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer der Heerscharen. De kracht waarmee alles wordt volbracht is geen menselijke kracht, maar is de kracht van de Heilige Geest. In vers 12 uitgeschilderd als kostbaar, vloeibaar goud. Dat is, broeders en zusters, de Heilige Geest. En dat gieten van dat goud, dat spreekt van een proces. Voordat je goud kunt uitgieten, moet je dat goud eerst louteren. Dat goud moet smelten. En daarna wordt het vuil van dat goud afgeschept. En dan blijft er vloeibaar goud achter. En dat goud wordt uitgegoten. In die kruiken en van die kruiken in die gouden kandelaar. En dat spreekt van een voortdurende, een continu vol zijn met de Heilige Geest. En broeders en zusters, we hebben de volheid nodig. Maar daarvoor moeten wij eerst gedoopt worden met de Heilige Geest. En daarvoor moeten wij ook gelouterd worden. Het vuil moet verwijderd worden, broeders en zusters, uit ons leven. En zoals ik al zei, in dat heiligdom was alles van goud vervaardigd of met goud overtrokken. En je ziet dus in dat beeld, zie je het door God beoogde geestelijke leven van zijn kinderen. Dat moet een afhankelijk leven zijn. Niet gebaseerd op eigen werken om aan die wet te voldoen. Nee, het moet een afhankelijk leven zijn van de Heilige Geest die u en mij wil leiden. Hij wil u kracht geven. Hij wil elke stap in uw leven wil hij begeleiden. Hij wil dat u een leven vol van genade, vol van Gods genade, vol van kracht ontvangt, broeders en zusters. En ik verlang daarna. En in dat leven, daar wil ik met u naar Hebreeën 8 vers 10. In dat leven, broeders en zusters, gebeurt iets wondervols. In dat leven, broeders en zusters, schrijft de Heilige Geest zijn wet in ons hart. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Dat is het verbond dat gesloten werd toen Jezus met zijn discipelen het heilig avondmaal vierde. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Is dat niet wondervol? Dat de Heilige Geest het woord in ons hart wil schrijven, zodat je automatisch Gods woord gehoorzaamt en doet wat hij van ons verlangt. Zou dat niet wondervol zijn? Ja, ik verlang daarna. Dan hoef je je geen zorgen te maken. Want hij doet het. Hij doet het in u en mijn leven. En hij leidt je. En hij corrigeert je. En hij raakt met zijn vinger, raakt hij je hart aan. En als je bang bent het te vergeten, hij schrijft het in je hart. Ik verlang daarna, broeders en zusters, dat als het ware dat woord van God in ons vlees wordt. Dat is de volle vrijheid, broeders en zusters, van de Heilige Geest. De volle vrijheid van de Heilige Geest. Daarom is de vervulling met Gods Heilige Geest en daarna die volheid zo absoluut nodig. Want dan gaan we groeien in een heilig leven, maar ook in vrijheid. En dat wil ik met u lezen in 2 Korinthe 3 vers 17. Ik heb die tekst niet in mijn hoofd waar staat dat de geest is de geest van vrijheid. Maar ik wil wel met u deze tekst lezen. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Zegt u amen? Als u dus geleid wordt door Gods Heilige Geest en hij heeft u bij de hand, dan wandelt u in vrijheid. Waar de geest is, daar is vrijheid. Dan gaat het niet om regeltjes. Dan leidt hij jou in de vrijheid. Want waar hij is, is vrijheid. Want hij is de geest van vrijheid. Dan hoef je niet door iedereen aangespoord te worden. Je moet dit, je moet zus, je moet zo. De Heilige Geest neemt je bij de hand. En hij leidt je in de vrijheid. Als dat toch zou werken, broeders en zusters, als die kracht toch in ons midden aanwezig zou zijn, dan denk ik dat er grote wonderen in ons midden gaan gebeuren. Dat geloof ik. Gelooft u dat? Ik geloof dat u dat dan werkelijk grote wonderen gaan gebeuren. Broeders en zusters, ik wil toch met u, hè, want het is per slotverrekening tabernakelstudie, ik wil met u toch een tekst lezen uit Exodus, waarover de tabernakel wordt geschreven en in het bijzonder dus even over die deur. Exodus 26 vers 36 en 37 en leest u thuis Exodus 36 vers 37 en 38. Dat is bijna dezelfde tekst. Exodus 26 vers 36 en 37. Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, dat is Statenvertaling, van hemelsblauw en purper. Dat deksel is dus de deur, hè. Hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getweerd linnen. Geborduurd werk. Gij zult tot dit deksel, tot die deur, 5 pilaren van sittemhout maken en die met goud overtrekken. Hun haken zullen van goud zijn. In dat andere schriftgedeelte wordt gesproken ook over gouden banden, hè, hier niet. Want dat is het enige verschil met die andere tekst. En gij zult hun 5 koperen voeten gieten. Dit is de tekst die in de Statenvertaling staat. In die tent, in dat heiligdom, was een deur. Dat was een gordijn. En ik vind het een beetje vreemd dat de titel, de betiteling, zeg maar, van die gordijnen deur is. En iets verderop deksel. En ik denk dat God hier een bedoeling mee heeft gehad. Want als je de Hebreeuwse betekenis van die twee deuren, woorden deur en deksel gaat onderzoeken, dan zie je hoe geweldig het is om de doop met de Heilige Geest te ontvangen. En dan zie je ook wat een overvloed van zegen en genade hij u en mij wil geven, broeders en zusters. Dan ga je zien hoe nodig het is om vervuld te worden met de Heilige Geest. Maar je gaat ook zien hoe nodig het is om overvloedig vervuld te blijven. Ik wil eerst naar de betekenis van deur. Dat is, denk ik, dia 8. deur, het woordje wat hier gebruikt wordt is petach. En petach betekent gewoon opening, ingang. En dat woord is afkomstig van de stam patach. En die stam, dat stamwoord, heeft vier belangrijke betekenissen. Vier belangrijke betekenissen. En die vier betekenissen mag u dus verdisconteren in de deur. De doop met de vervulling. De doop met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. Waardoor u het heiligdom binnenkomt. Vier betekenissen. De eerste is openen. Als je binnen wilt komen, moet je binnen, naar binnen gaan. Hè? Dus die deur moet open zijn. Dat spreekt voor zich. Maar er zit ook aan die betekenis een figuurlijke betekenis. Namelijk dat de Heilige Geest de opening van het woord geeft. En ik heb in die dia u de teksten gegeven. Lees u dat thuis. De Heilige Geest geeft de opening van het woord. En hij openbaart het woord aan u. En hij legt het aan u uit. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan de tweede betekenis. Je zou het als mens nooit kunnen verzinnen, maar we hebben een uitermate wijze God. De tweede betekenis is graveren. Je moet erop komen, de betekenis deur is graveren. En we hebben net die tekst gelezen. Hij wil het woord van God in uw hart en in mijn hart graveren. U hebt daar ook de teksten. De Heilige Geest wil met zijn vinger het woord in uw hart graveren, zodat u het nooit meer vergeet. En als u dan in een situatie komt dat u snel Gods woord nodig hebt, dan weet u onmiddellijk, als u aangevallen wordt, dat is het woord. En onmiddellijk komt het over uw lippen. Ja, ik vind het een wonder, broeders en zusters. Ik vind het een wonder. De derde betekenis is het zwaard uittrekken. Het zwaard uittrekken. En als je Efeze 6 vanaf vers 10 gaat lezen, dan lees je daarover dat wij een strijd hebben tegen de geestelijke machten in de lucht. En die boosheden, die vallen ons aan met verkeerde gedachtes, of er komen misschien bepaalde omstandigheden op onze weg. En de bedoeling van die geestelijke machten is dat u faalt. Dat u faalt en valt in zonde, dat hebben ze het liefste. Maar als je dat schriftgedeelte leest in Efeze 6 vanaf vers 10, dan lees je dat aan Gods kinderen een wapenrusting is gegeven. En een van die onderdelen van die wapenrusting is het zwaard van de Heilige Geest. En dat is het woord. En daarom hebt u ook in het bijzonder de doop met de Heilige Geest nodig. Hij geeft u een zwaard in de handen. Hij maakt u capabel op het zwaard tegen de vijand te gebruiken, broeders en zusters. En dan de vierde betekenis is bevrijden. Losmaken. En beginnen. Als je het heiligdom binnentreedt, dan betreed je het gebied van de vrijheid van de Heilige Geest binnen. En je begint als het ware een nieuwe dimensie in jouw geestelijk leven. Daar zie je dat beginnen. Is God niet wonderbaar? We hebben die tekst gelezen. De geest is de geest van vrijheid. Een mens. Voor mij is het zo'n geweldige illustratie van de waarheid van Gods woord. Want welke mens zou dit nou kunnen verzinnen? Hier lees je als het ware dat het Hebreeuws is de taal van God. De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws oorspronkelijk. Dat was de taal van God. Wat een wijsheid zit daarin verbonden. Maar als we nu gaan kijken naar de betekenis van deksel, dat woord wat vertaald is met deksel, dan wordt het nog duidelijker. Deksel, dat is in het Hebreeuws masach. En dat betekent gewoon een gordijn of bedekking, scherm. En de stam is sagach. En dan zie je de eerste betekenis buiten gevecht stellen. Dus de Heilige Geest doet je niet alleen het zwaard uittrekken, maar hij maakt je ook bekwaam om in die zelfverdediging de boze te overwinnen. Hij maakt je bekwaam. Dat is het wat ik net zei van, je wordt aangevallen, je wordt verleid, hè? Er komt een verzoeking op je pad. En de Heilige Geest doet jou een bepaalde tekst herinneren. Je wordt verleid bijvoorbeeld met onheilige dingen. Hè? Overspel. Onmiddellijk is daar de Heilige Geest. En je zegt, en die zegt in je hoofd, er staat geschreven in Gods woord, wees heilig, want ik ben heilig. Daar kan de boze niet tegen. Als je onmiddellijk het woord van God paraat hebt, dan moet de Heilige Geest, dan moet de vijand vluchten. Daar kan hij niet tegen. Hij kan niet tegen het woord van God. De tweede betekenis is omheinen, insluiten. En we hebben allemaal geleerd, of de meesten van ons weten, dat heiligmaking betekent afzondering. Afzondering van de zonde en van de wereld. Dus de doop van de Heilige Geest impliceert dat je bereid bent, althans zo moet het zijn, dat je bereid bent om je af te zonderen van de wereld. Af te zonderen van de zonde. Dat je bereid bent om op te gaan in een heilig leven, op te gaan in heiligmaking. Ik heb ook hier heb ik een heleboel teksten gegeven, broeders en zusters. U kunt die ook op uw gemak, kunt u die thuis lezen. Derde betekenis. Belemmeren, verhinderen, de toegang versperren. Satan krijgt geen toegang in uw leven als u een heilig leven leidt aan de voeten van Jezus. En dat zie je terug in dat verhaal van Job, in Job 1. Job leefde een voorbeeldig leven. En de boze, Satan, begon te klagen tegen God. En weet u wat Satan zei? Het is gemakkelijk dat Job een heilig leven kan leiden. Want u hebt een hekje om zijn leven geplaatst. U hebt een hekje om zijn leven geplaatst. Dat is de bedoeling van de Heilige Geest. Hij wil uw leven beschermen. Hij wil u bewaren. En dat zie je ook terug in dat verhaal in Exodus 12. Hè? Als Israël op het punt staat om Egypte te verlaten. De tiende plaag. De plaag van de dood van de eerstgeborenen. Midden in de nacht ging de doodsengel al de huizen langs en de eerstgeborenen werden gedood, behalve bij de huizen van de Israëlieten. Want het bloed van het geslachte lam was gestreken aan de deurposten van de huizen van de Israëlieten. Ziet u de bescherming? Hij wil uw huis beschermen, broeders en zusters. Hij wil u beschermen. De vierde is, hij wil u overschaduwen. Exodus 33, daar lees je dat Mozes die pleit dat God met het volk zal trekken. En uiteindelijk geeft God toe en dan zegt Mozes, heel vrijmoedig, Heer, ik wil u aanschouwen. En dan zegt God tegen Mozes, dat kan niet, maar in de kloof van de steenrots, als je daarin schuilt, dan zal ik jou overdekken met mijn hand. Ik zal je overschaduwen. Dat is wat God wil. En de vijfde betekenis is samenweven. Weven. En daar zie je weer dat geweldige borduurwerk van het leven van Jezus terug. In alles wat hij deed, is hij dat geweldige voorbeeld. En je ziet in alles wat hij deed, zie je terug dat hij door God gezonden was, broeders en zusters. Dit is de betekenis van de deur. Is het dan niet wijs, broeders en zusters, dat wij ons uitstrekken naar die geestesdoop? Dat wij alles op alles zetten om vervuld te worden met de Heilige Geest? Want er is zo'n overvloed van zegen, begrepen, in de vervulling met de Heilige Geest. En het is, ik vind het tragisch dat in deze tijd er velen zijn die om allerlei redenen niet meer zoeken naar de vervulling met de Heilige Geest. Ik vind dat diep tragisch. Er zijn ook velen die menen de Heilige Geest niet nodig te hebben. Terwijl hij zegt, ik ben de Parakletos, ik ben de helper. Ik ben in het bijzonder gezonden om jou te helpen. Want wij, ik meen dat Petrus ergens zei van, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat staat ergens in het Nieuwe Testament geschreven. Ik meen dat Petrus dat heeft gezegd. Dat de rechtvaardige nauwelijks kan zalig worden. En dan zegt de Heilige Geest, ik ben de Parakletos, ik wil je helpen. Ik wil je helpen. Dan is het tragisch dat sommigen denken dat ze de Heilige Geest niet nodig hebben. Maar hij wil ons juist terzijde staan. En hij wil de relatie die we met Jezus hebben, die wil hij verdiepen. Als we dia 10, broeders en zusters, bekijken. De priesters in het Oude Testament, de Israëlitische priesters, die moesten gezalfd zijn. Ze moesten eerst geheiligd worden en daarna moesten ze met olie worden gezalfd voordat zij God mochten dienen. En die heiliging die vond plaats middels het brengen van specifieke offerandes. En ze moesten met olie worden gezalfd. En die salving met olie verwijst naar de salving en de vervulling met de Heilige Geest. Dienstbaarheid aan God, het waren priesters, vergt dus heiliging van je leven en salving. Ik zal het nog een keer herhalen. Dienstbaarheid aan God vergt heiliging van je leven en salving, broeders en zusters. En zelfs Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest om zijn taak als Gods dienstknecht te kunnen vervullen. En dan moet u zich voorstellen dat Jezus hemel en aarde heeft geschapen met zijn woord. Het woord, Jezus is het woord, door het woord werd hemel en aarde geschapen. En Jezus draagt alles door zijn kracht. En God de Vader zendt Jezus naar de aarde. En God de Vader wilde dat Jezus gedoopt werd met de Heilige Geest. Wie zijn wij dan om te zeggen, ik heb dat niet nodig? Als Jezus, die zonder zonde heeft geleefd, zonder schuld, gezalfd werd met de Heilige Geest. Ik wil met u Jesaja lezen. Jesaja 61. Jesaja 61, vers 1. De Geest des Heren, Heren, is op mij. Mij is Jezus. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. En die zalving heeft een doel. Die Geest is op hem. En die zalving is nodig ten einde. Want er staat om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondene opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven wordt. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden. Opdat wij worden, kun je lezen, eikenbomen der gerechtigheid. Daarom werd hij gezalfd om van ons eikenbomen van gerechtigheid te maken. Een eik is onbewegelijk. Die staat geworteld in de grond. Je kunt duwen wat je wil, maar er komt geen beweging in die eik hoor. Hij wil u planten vast, standvastig. Eikenbomen der gerechtigheid. Is dat niet wondervol, broeders en zusters? Ik vind dat heel bijzonder. Oud-testamentische priesters moesten worden gezalfd. In het Nieuwe Testament geldt dat ook, want wij zijn allemaal priesters. Lees maar Openbaring 1, vers 6. We zijn nu allemaal priesters. Priesters van de Allerhoogste God. Ja, de doop, broeders en zusters, met de Heilige Geest is schriftuurlijk nodig voor het op de juiste wijze dienen voor God, van God. Zowel voor de technische werkzaamheden, dat kunt u lezen in Exodus 31 en 35, als in de diaconale en de pastorale werkzaamheden. Je zou zeggen van in de techniek hoef je niet vervuld te worden met Gods geest. Het tegendeel is waar. Als je die teksten leest, dan is de salving, de doop en de vervulling met Gods Heilige Geest bestemd voor alle priesters, voor iedereen. Geen onderscheid. Ik wil met u lezen Efeze 2, vers 20 tot 22. En dat is ook weer een sleuteltekst, broeders en zusters. En met een sleutel wordt iets geopend, hè? Toch? En wat wordt er geopend? Onze gedachten worden geopend, onze blik wordt geopend. Het gaat hier over het huis van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. He, dat gebouw van God, de gemeente, in uiterste instantie de tabernakel, ook genoemd de bruid. Op welke het hele gebouw, bekwaam samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij, u en ik, mede gebouwd wordt tot een woonstede, een woning van God in de geest. In de geest. Een woning van God in de geest. En laat u niks wijsmaken door bepaalde theologen, broeders en zusters. Er zijn theologen die de mensen wijs willen maken dat de doop met Gods geest alleen bestemd was voor de tijd van vroeger, de Joden van toen en voor de eerste christenen. Om twee redenen. Om de nieuwe gemeente, de eerste gemeente, een boost te geven. En een andere reden was om de Joden ervan te overtuigen dat het evangelie ook bestemd was voor de heidenen. Twee redenen. Maar dat is niet zo. Want zelfs 10 jaar na de doop, of de eerste uitstorting met de Heilige Geest, werd Handelingen, even kijken. Ja, Handelingen 10, Cornelius. Handelingen 10, vers 44, 48. Handelingen 10, 10 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest, werd het huis van Cornelius vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest viel in hun midden. 20 jaar later, Handelingen 19, werd opnieuw de Heilige Geest uitgestort. En als je leest Handelingen 2, vers 17, dan lees je dat de Heilige Geest in de eindtijd zal worden uitgestort op alle vlees. Dat kunt u ook in het boek Joël lezen. Dus de uitstorting van de Heilige Geest was niet alleen voor toen. De Heilige Geest is uitgestort voor ons allemaal. En die uitspraken van die theologen logenstraffen ook de praktijk in onze gemeente. Helaas is dat niet meer zo. Maar ik kan me nog de tijd herinneren dat wij die landelijke bidstonden hadden en zochten naar de vervulling met de Heilige Geest. En er werden tientallen vervuld met Gods Heilige Geest. Is dat de waarheid of niet? Dat is de waarheid, toch? Dus het was niet alleen voor toen. Het is ook voor nu. De Heilige Geest is ook voor nu bestemd, broeders en zusters. Ik wil met u nogmaals terug naar Zacharia. We hebben gelezen in het boek Zacharia dat het niet door kracht, dat het werk des Heren niet door kracht en niet door geweld geschiet. Niet door menselijke inspanningen, niet door menselijke werkzaamheden, menselijke wijsheid. Het werk van de Heer, die opbouw van die woning waarover we gelezen hebben in Efeze 2, gebeurt alleen door de Heilige Geest. En de heiliging van ons leven komt slechts tot stand door de Heilige Geest. We hebben ook gelezen in vers 2 en 3, hè? Met name vers 3, daar stond, daar waren twee olijfbomen. Twee olijfbomen. En ook in vers 11 lees je, daar waren twee olijfbomen. En het is frappant dat olijfbomen hier vertaald is met het juiste Hebreeuwse woord, sa'atim. Dat is het juiste woord voor olijfbomen. Dat betekent olijfbomen of olijftakken. Maar dan vraagt Zacharia aan de engel wat die twee olijfbomen betekenen. Vers 11. Hij vraagt aan de engel. Ik antwoordde en zei tot hem: wat zijn die twee olijfbomen aan de rechterzijde van de kandelaar en aan de linkerzijde? En in vers 12 vroeg hij dat nog een keertje. Hè? Wat zijn die takken, en dat is hetzelfde woord, van olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn die goud gieten? Beide keren wordt sa'itim gebruikt. En het antwoord, broeders en zusters, in de Statenvertaling, hij sprak tot mij en zei, weet gij niet wat deze zijn? En ik zei, nee, mijn heer. En hij zei, deze zijn de twee olietakken welke voor de Heer der ganse aarde staan. En nu wordt in de Statenvertaling opnieuw datzelfde Hebreeuwse woord gebruikt. Maar dat is een absoluut verkeerde vertaling. In de Statenvertaling staat het fout. In de nieuwe Statenvertaling staat het, dacht ik, al goed. In ieder geval in de NBV en ook in de Engelse King James versie staat het goed. Maar hier staat geschreven, niet sa'aitim, maar hier staat geschreven benee Yitzhar. En dat betekent letterlijk, deze zijn de twee olietakken, betekent letterlijk, deze zijn de zonen van verse, glanzende, zuivere olie. De zonen, benee Yitzhar, zonen van zuivere, verse, glanzende olie. En Yitzhar, benee betekent zonen, maar Yitzhar is het gebruikelijke woord voor de eerste, de nieuwste, de zuivere, de topkwaliteit van gestoten olie. En dat was olie die altijd glansde. En in de oogsttijd werden de allermooiste olijven werden uitgezocht en in een stenen mortier, zeg maar, de Indo's zeggen een chobe, werden ze gekneusd. Niet kapot gestoten, nee, ze werden gekneusd. Ze werden dus in feite intact gelaten, maar er ontstonden wonden in die olijven. En dan begon daar die zuivere olie uit te vloeien. En die uitlekkende olie, dat was die zuivere gestoten olie. Er zijn theologen die denken van dat die twee olietakken, dat het beeld is van Mozes en Elia. Maar ik denk niet dat dat waar kan zijn. Want hoe kan Mozes en Elia de olie van Gods Heilige Geest uitgieten? Dat kan natuurlijk niet. Maar je ziet hier het beeld van Jezus en van de Heilige Geest. Beiden de zuiverste, de meest goddelijke kwaliteit, broeders en zusters. En zij gieten die olie uit in u en in mijn leven. En als je dat beeld voor ogen houdt, broeders en zusters, dan zie je ook dat het woord van God de aandacht richt op zijn kinderen. Broeders en zusters, wij mogen gereinigd worden. Wij mogen in de kracht van de Heilige Geest hem dienen. Wij mogen vol worden van de Heilige Geest. En die volheid wordt steeds vernieuwd, wordt steeds aangevuld, zodat wij altijd het licht van Jezus zullen uitschijnen of uitstralen. Want broeders en zusters, er is ook nog een andere olie, een dikkere soort, en dat is shemen. De mindere kwaliteit van die olijven, die werden uitgeperst in een pers. En de olie daarvan was niet helemaal zuiver, want onder de bomen werden die olijven geraapt. Er zaten, zeg maar, allerlei ongerechtigheden op. En dan werden ze geperst en dan zat in die olie, zat daar dat vuil en dan zaten daar die zaadjes in. En dat vruchtvlees zat ook nog in die olie, die overblijfselen daarvan. En dat was de olie voor dagelijks gebruik. En nu zie je wat er gebeurde toen Jezus voor ons stierf. Jezus, die absoluut reine olijf. Op hem werden al onze ziekten, al onze zonden, al onze ongerechtigheden werden op hem gelegd, broeders en zusters. En toen werd hij geperst. Die tekst die ik daar geef, daar staat geschreven dat Jezus zegt, Lucas 12, hoe word ik geperst, zegt Jezus. Hoe word ik geperst? En dan Lucas 22, dat mag u aanvullen, Lucas 22, daar lees je dat Jezus een geweldige gebedstrijd in Gethsemane onderging. En Gethsemane betekent oliepers. In een oliepers werden die olijven, die mindere kwaliteit olijven, ingegooid en dan werden ze geperst. En als je dat leest, hoe hij geperst werd, er kwam bloed uit zijn poriën, broeders en zusters. Hij was verontreinigd met onze ziekte, onze zonde, onze ongerechtigheden. En hij werd geperst totdat daar die olie uitkwam, broeders en zusters. En laten wij het niet misverstaan. Ook wij moeten de weg van persing ondergaan. Broeders en zusters, het is genade, onverdiende gunst, dat wij door het geloof worden behouden, broeders en zusters, dat we worden gered, dat God ons voorziet in al onze noden. Maar er is een andere genade. En die genade wil ik met u lezen. Filippenzen 1. Het is niet alleen genade dat wij worden gered. Het is niet alleen genade dat wij worden voorzien in alles wat wij nodig hebben. Filippenzen 1, vers 29. Want er wordt vaak gezegd, God is een God van genade. Alles wat je nodig hebt, zul je ontvangen. Amen. Amen. Maar er is een andere genade die God ook heeft bestemd voor zijn kinderen. Want het is, is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is ook genade, broeders en zusters. Dat willen we wel niet, maar Gods woord zegt, dat is genade. Omdat op die manier die zuivere olie, die glanzende olie, uit ons wordt geperst. 1 Petrus 2. Vers 19 en 20. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Dat is genade. Dat is heel wat anders, hè, als alleen maar ontvangen van de Heer, ontvangen van de Heer. Want wat lof is het als gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar als gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Ik heb nog daar een paar teksten, die mag u zelf lezen. Ik wil wel met u lezen Hebreeën 12, vers 4. Want wij worden niet alleen geperst als wij voor hem lijden, hè, dat is genade, maar wij worden ook geperst in de strijd tegen de zonde. Hebreeën 12, vers 4. Daar wordt rechtstreeks weer teruggewezen naar Gethsemane, waar Jezus werd geperst. Gij hebt nog niet tot een bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde, worstelende aan de voeten van de Heer. Hè? Zoals Jezus. En natuurlijk is dit hier figuurlijk bedoeld. Maar u begrijpt wat de achtergrond is. Worstelen aan zijn voeten. Als er iets is waar u zo mee te kampen hebt. De andere teksten mag u thuis lezen. Er is ook een strijd om het evangelie waardig te zijn. Alles met het doel dat die zuivere, glanzende olie van de Heilige Geest uit ons tevoorschijn komt. Efeze, ik zal heel snel zijn. Dia 15, dat mag u thuis, mag u dat bekijken. Maar wat ik wel wil zeggen is dat Efeze 5 zegt dat je vervuld moet worden met de Heilige Geest. En de Griekse werkwoordsvorm betekent eigenlijk dat je voortdurend vervuld moet worden en blijven. Dat is de betekenis van het Griekse woord en de werkwoordsvorm. Niet alleen het Griekse woord, maar ook de werkwoordsvorm. Het is een actieve werkwoordsvorm wat inhoudt voortdurend aangevuld, vervuld worden en blijven. Dat is de betekenis van dat woord. En als je dan leest wat Jezus zegt in Johannes 7, dan zegt hij: wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat daar, en dit zei hij van de Heilige Geest. Dus een continu stroom van levend water van de Heilige Geest in ons leven, broeders en zusters. Dia 16 wil ik heel even met u naartoe. En ook hier mag u daar thuis weer een studie van maken. Er waren 5 pilaren. En die stonden op de scheiding tussen voorhof en heiligdom. Daarom waren de voeten ook van koper en die pilaren van goud. Voorhof is het voorhof, koperen terrein van oordeel. Heiligdom, terrein van goud van de Heilige Geest. En je ziet daar dat heel veel kinderen Gods elke keer weer in, uit, weer terugvallen naar het voorhof, weer worstelen naar het heiligdom, etc. Je ziet daar die scheidslijn. Je moet daar de drempel over als het ware. En daarom betekent pilaar, broeders en zusters, volharden. In het Hebreeuws, amud, het betekent volharden. Blijven staan qua standpunt. En Gods woord, er is maar eigenlijk Eén iets wat altijd blijft staan, en dat is het woord van God. Het woord van God is onveranderlijk. Het woord van God is een rots. Het woord van God blijft eeuwig. Ik heb daar ook die Bijbelteksten gegeven. En daarom typeren die 5 pilaren de Heere Jezus. Hè? En de Bijbel zegt in Johannes 1 dat Jezus het vlees geworden woord van God is. Daarom typeren die 5 pilaren Jezus in een 5-voudige getuigenis. En dat wil ik wel met u lezen in Johannes 5. Johannes 5. De eerste getuige van Jezus, dat is Johannes de Doper. Er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, hè, dat is Johannes de Doper, waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft getuigenis van de waarheid gegeven. Maar ik neem geen getuigenis van de mens aan, maar dit zeg ik, opdat gij behouden zoudt worden. De tweede zijn de werken die Jezus deed. Johannes 5, vers 36. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, die werken die ik doe, getuigen van mij dat mij de Vader gezonden heeft. De derde getuige is God de Vader, vers 37. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. De vierde zijn de heilige schriften, vers 38 en 39. En zijn woord heb gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En dan de vijfde getuige is Mozes, vers 45. Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Want als gij Mozes geloofde, zo zou gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zou gij mijn woorden geloven? Een vijfvoudige getuigenis van Jezus. Jezus is het woord van God. En er zijn vijf getuigen in Johannes 5 die getuigen dat hij werkelijk het woord van God is. Is dat niet wondervol? En als we nu teruggaan naar die gordijnen die aan die vijf pilaren hingen, die gordijnen, hè, de deur genoemd, die deur die Jezus uitbeeldt, dan zie je dat die gordijnen met gouden haakjes en gouden banden waren opgehangen aan die vijf pilaren. Die vijf pilaren, het getuigenis over Jezus. Je ziet dus dat er een onverbrekelijke eenheid is tussen Jezus en het woord. Hij is zelf het woord. Hij is zelf het woord. En daarom zie je daar als het ware die onverbrekelijke eenheid in terug. En als je nu leest, en daarmee wil ik besluiten, broeders en zusters. Als je nu leest wat het woord band betekent. Die gordijnen waren met gouden banden bevestigd. En het woord band is gashuk. En de stam is gashak. En dat betekent beminnen. Het betekent gehecht zijn aan. Verlangen naar. Lieflijk omhelzen. Verliefd zijn. Verbinden, behagen hebben in, omhelzen in de zin van redden. En Jezus, broeders en zusters, was de beminde van zijn vader. En hij hing als het ware aan de liefde van zijn vader. En als je de Bijbel leest in de evangelie, dan lees je steeds dat hij zijn kracht ontleende uit de relatie met zijn vader. Hij was gehecht aan zijn vader. En hij wilde zijn vader altijd behagen, altijd gehoorzamen. En Jezus en zijn vader, die waren één. Dat lees je in Johannes 17. En daarom was die relatie tussen Jezus en God de Vader als een gouden band. Maar je ziet hierin terug, als je door die doop met de Heilige Geest gaat, daar zie je ook dat God de Vader in het offer van Jezus aan het kruis en als de deur waardoor wij moeten ingaan, dat God de Vader in dat ingaan de zondaren lieflijk omhelst. Hij houdt van u en mij. En daarom wil hij zo graag u dopen en vervullen met de Heilige Geest. Hij omhelst u, broeders en zusters. Hij is verliefd op u. En hij heeft een behagen in u, omdat u Jezus hebt aangenomen. En als hij naar u kijkt, ziet hij u en mij alsof wij nooit hebben gezondigd. En in het begin heb ik gezegd, wie van u verlangt een omhelzing, een hug vanavond van Jezus, van God de Vader? Hij wil u omhelzen. En dat is de betekenis van de doop. De vervulling met Gods Heilige Geest, broeders en zusters. Hij wil u knuffelen. Gelooft u dat? Hij wil u omhelzen, broeders en zusters. Omdat hij zoveel van u houdt. Jezus is de doper. Hij is de deur en hij is de doper met de Heilige Geest. En als wij verlangen naar de doop met de Heilige Geest, moeten wij bij Jezus zijn. Heer, ik verlang naar de Heilige Geest. Doop mij. Met de Heilige Geest. Maak het niet moeilijk, broeders en zusters. Het is niet gebaseerd op allerlei dingen die wij wettisch verrichten. Ik moet dit en ik moet dat en ik moet dit in orde maken en ik moet zus in orde maken. Het is de dorst in uw hart. Als er een intense dorst is in uw hart, broeders en zusters, dan zal hij u vervullen met zijn Heilige Geest. Broeders en zusters, ik wil met u een lied zingen. Glorieklokken 200. En ik wil dat met u staande zingen, broeders en zusters. Maar heel graag dat u uw hart buigt voor Jezus. Dat u in de geest ook uzelf uw hoofd buigt, maar u moet natuurlijk kunnen lezen de tekst. Maar dat u in alle nederigheid aan de voeten van de Heer komt, met een dorst in uw hart. Heer, ik dorst naar u. Kom in mijn hart, Heer. We zullen dat lied zingen en ik vraag u om op te staan. En daarna zullen we bidden voor het heilig avondmaal.